De aanleiding dat ik Raymond gevraagd heb om te komen spreken, hè, dat heeft te maken met de situatie van afgelopen oktober. En toen hadden we eigenlijk twee noden in de gemeente. Eén, dat was een financiële nood. En twee, dat was een gebouwnood. En nou goed, daar zijn we toen voor gaan bidden. En nou goed, wij zitten ook samen in een appgroep met wat meerdere voorgangers. En komen wel eens wat lastige vraagstukken langs, of een bemoediging, of een gebedspunt. Dus ik heb dat op een gegeven moment gedeeld als gebedspunt, dat we even in een financiële lastige situatie zitten. We hebben daar toen ook hier, niet hier, in het andere gebouw, een gemeenteavond over gehad om inzicht te geven. Hè. Het was het had niet met wanbeleid te maken of zo, maar er was ineens een dal in de inkomsten. En het maakt ook helemaal niet uit hoe dat is ontstaan. Ik had gewoon gedeeld als gebedspunt en net op dat moment was Raymond bezig met de voorbereiding van 2 Korinthe 8 en 9. 2 Korinthe 8 en 9 gaat over een situatie waarin eigenlijk gemeenten elkaar ondersteunen, financieel, wanneer ze het moeilijk hebben. En ja, dat ging hem aan het hart. En hij heeft dat met de gemeente besproken en toen hebben ze een royale gift overgemaakt. En dat heeft enorm geholpen in die tijd. Alleen de manier waarop hij erover sprak, hij was zo enthousiast om te geven. En nou, ik wil niemand op een voetstuk zetten, dat zou Raymond ook niet willen. Maar dat enthousiasme stak me wel aan. Ik denk, hey, dat is interessant, hè? Van normaal geven, dat is een offer. Maar ze waren heel, heel blij. Maar dat kwam door dat stuk uit 2 Korinthe 8, 2 Korinthe 9. En ja, dat is in hun gemeente is dat eigenlijk in de harten geland, zeg maar. En ze hebben van harte hebben ze iets gedaan. En het doel van 2 Korinthe 8 en 9 is ook dat het zegt, hè, dat er gezamenlijke dankzegging mag zijn. En het laat ook zien dat ja, God geeft het een soms overvloed aan de een en hij geeft ook tekort aan de ander, zodat er dan die gezamenlijke dankzegging mag zijn. Dus ja, en daar hebben we nog niet genoeg bij stilgestaan, maar we hebben het wel benoemd en we zijn dankbaar geweest. Maar ik hoop ja, door wat Raymond vandaag zal zeggen, dat die dankzegging meer in ons hart mag zijn en ook dat besef van ja, wat eigenlijk we zien gebeuren in 2 Korinthe 8 en 9. Ik ga niet alle gras voor je voeten wegmaaien verder. Dus aan jou het woord, Raymond.
Ja, bijzonder om zo vanochtend Gods woord te mogen openen op deze eerste dag van de week. En daarin nog zeker ook de eerste uren van deze week. Gods woord openen en naar Gods woord luisteren. Ons laten vormen door hem. Door de Heere God, door de woorden die hij zo lange tijd geleden heeft opgeschreven en die nog steeds actueel zijn. Zoals Filip al in de inleiding zei, ik werd in de tijd enorm bemoedigd. Ik zat bijna te springen op mijn stoel van enthousiasme toen ik precies met dit stuk bezig was, met hoofdstuk 8 en 9, om dat voor te bereiden. Ik heb dat in 4 preken gedaan bij ons in de gemeente. En dat was dus die zondag de eerste preek en precies kwam dat request van Filip binnen. En we hebben eigenlijk, ja, ik denk dat we van elkaar ook wel zeggen dat we elkaar ontzettend bemoedigd hebben. Hè, dat we elkaar opgebouwd hebben. Dus wij als voorgangers onderling zijn ontzettend opgebouwd door Gods woord en door het enthousiasme naar elkaar toe. Maar ook als gemeentes. En ik hoop dat jullie ook hierdoor enthousiast worden gemaakt en zien dat er een onderlinge band is tussen gemeentes, tussen broeders en zusters. En dat is fantastisch om te zien dat zo werkt en dat de Heere God dat ook als zodanig bedoeld heeft. Nou, we gaan vandaag dus lezen uit 2 Korinthe 8 vers 1 tot en met 9. 2 Korinthe 8 vers 1 tot en met 9. Als je dat vast opzoekt in je Bijbel. En lees ook echt mee zometeen. De hoofdstukken 8 en 9 vormen eigenlijk een apart onderdeel in de 2 Korinthe brief. Het is een onderdeel wat expliciet gaat over het geven. En dan expliciet over het geven van geld. Dus niet zozeer over het geven van tijd en van energie. Je inzet, dat is ook belangrijk. En eigenlijk alle principes daar ook op van toepassing. Maar het gaat hier heel specifiek over het geven van geld, van financiën. Van een collecte houden voor in dit geval arme gelovigen die het financieel gewoon een stuk minder hebben. Nou, eerst even wat achtergrond. De 2 Korinthebrief, een jaar voordat Paulus deze brief schrijft, heeft Paulus al een 1 Korinthebrief geschreven. En die heeft hij gestuurd naar de gemeente of meegegeven. Misschien ook wel aan Titus, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, de gemeente in Korinthe, die had eigenlijk al wat onderwijs gekregen van Paulus. En ik zal dat een stukje van voorlezen. Je hoeft er niet op te zoeken, maar als je aantekening maakt, 1 Korinthe 16, vers 1. Daar geeft Paulus het volgende onderwijs. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, moet u het net zo doen als ik aan de gemeente in Galatië opgedragen heb. Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen wat in zijn vermogen is, omdat de inzameling niet pas dan gehouden wordt wanneer ik gekomen ben. En wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht met brieven sturen om uw gaven naar Jeruzalem over te brengen. Dus dat was het onderwijs wat Paulus al aan de Korinthe-gemeente had gegeven. De opdracht om op de eerste dag van de week geld apart te zetten. Nou, daar waren de Korintiërs dus mee begonnen, met de inzameling van het geld. Dat was op de een of andere manier, was dat helaas tot stilstand gekomen, die inzameling. Die was in het afgelopen jaar stil komen te staan. Ze hadden die inzameling hadden ze niet afgemaakt. En Paulus spoort ze nu eigenlijk aan om door te gaan met die inzameling, om dat weer opnieuw op te pakken. Paulus spoort ze aan en geeft ze daarmee ook gelijk onderwijs. En dat aansporen en dat onderwijs aan de Korinthe-gemeente, dat doet Paulus door heel duidelijk de gemeenten in Macedonië als voorbeeld te stellen. De gemeente in Macedonië als voorbeeld. Nou, heel even voor het plaatje. Als hier ergens Jeruzalem ligt, dan ligt daar ergens Korinthe. Korinthe is een havenstad. En boven Korinthe ligt een hele provincie. Dat is de provincie Macedonië. Nou, dat was een Griekse, ja, Romeinse moet ik eigenlijk zeggen, Romeinse provincie. In die tijd, Macedonië. En daar waren al verschillende gemeentes. Hè? Dus een aantal van die gemeentes die kennen we. De Thessalonicense gemeente, Thessalonica. De gemeente in Berea. En de gemeente in Filippi. Dat waren de gemeentes die in Macedonië boven Korinthe lagen. En daaronder ligt dus Korinthe. Dat was de hoofdstad van weer een andere provincie. Korinthe was ook een havenstad. Een haven, handelstad. Dus daar, je zou kunnen zeggen, de meest welvarende stad in dat gebied was Korinthe. En dus je kunt zeggen, in Korinthe zat het geld en in Macedonië zat de armoede. Nou, en Paulus gebruikt dus die gemeente in Macedonië als voorbeeld voor de Korinthiërs. De rijke Korinthiërs die kunnen leren van de arme Macedoniërs. En wij kunnen leren van de Macedoniërs en van de aansporing en het onderwijs dat Paulus schrijft aan de Korinthiërs. Nou, dat even als inleiding. We lezen 2 Korinthe 8 vers 1 tot en met 9. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genadegaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan. Zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in het woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Tot zover het woord van God. Ja, dus Paulus geeft onderwijs aan de Korintiërs over geven. En dat onderwijs doet hij door de Macedoniërs, de gemeenten in Macedonië, als voorbeeld te stellen. Dus we gaan zo meteen kijken hoe die Macedoniërs gegeven hebben. En dan kijken we eigenlijk naar drie dingen. De omstandigheden waarin de Macedoniërs gaven, de manier waarop de Macedoniërs gaven en de onderliggende, je zou kunnen zeggen, de drijfveer, de basis. Dus drie dingen, omstandigheden, de manier en de drijfveer. Maar voordat we kijken hoe de Macedoniërs hun gift gaven, kijken we eerst naar wat God doet. Want daar begint Paulus mee. Lees maar met me mee, vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Paulus begint dit gedeelte over geven met de genade van God. Nou, dat is een woordje, dat woordje genade, dat komt 10 keer voor in deze 2 hoofdstukken. In het hoofdstuk 8 en 9, 10 keer. En dan is het vaak vertaald met het woordje genade of genadegave. Nou ja, genade, dat is iets wat je krijgt, hè? Ik vroeg dat een paar jaar geleden is aan een Griekse kennis van mij. Vroeg ik aan hem van wat betekent dat woordje charis in het Grieks, wat betekent dat? En hij zei heel glunderend gelijk, oh, dat is een cadeautje. Iets wat je krijgt. Een gift. Een gunst. En wij zeggen, wij als christenen hebben het vaak over onverdiende goedheid. Onverdiende goedheid. Iets wat je gegeven wordt, gratis, wat je niet verdiend hebt, wat je zomaar krijgt. Nou, en als we het hebben over de genade van God die gegeven wordt aan gelovigen, de genade die aan de gemeente gegeven wordt, de genade die God aan jou geeft, dan heeft dat vaak de betekenis van datgene wat God in jou bewerkt. Gods genade in jou. Of datgene waartoe God jou in staat stelt om te doen. Nou, daarom eindigen we vaak ook de zondagochtenddienst met de genade van God zij met u allen. De genade van God zij met u allen. En wat bedoelen we daar dan mee? Dat bedoelen we onder andere mee dat God het mag geven, dat jij en ik, dat we de komende week precies die dingen mogen doen die naar Gods wil zijn. Of dat God ons in staat mag stellen om de komende week datgene te doen wat naar Gods wil is. Dat God dat mag bewerken in ons. Gods genade, Gods gift. Nou, en Paulus begint met zijn onderwijs over geven met te zeggen dat het God is die dit in de Macedoniërs bewerkt heeft. Dat het God is die bewerkt heeft in de Macedoniërs dat ze vrijgevig zijn. De genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, zodat ze enorm vrijgevig kunnen zijn. God is de bron van vrijgevigheid. God is de bron van de vrijgevigheid van de Macedoniërs. Dus, als jij, als ik, als wij vrijgevig willen zijn, wat doen we dan? Wat doen we dan als eerste? Dan gaan we naar de Heere God toe. En vragen we aan de Heere God: Heere God, wilt u maken dat ik vrijgevig ben? Wilt u dat in mij bewerken? Wilt u mijn hart zo veranderen, mijn hartsgesteldheid, zo veranderen dat ik vrijgevig mag zijn? En als je dan in een bepaalde situatie op een gegeven moment tot hele concrete vrijgevigheid komt, dan ga je weer naar de Heere God. En dan zeg je, dank u wel Heere God, dat u dit in mij bewerkt hebt. Dat ik vrijgevig mocht zijn. Dank u wel dat u dit in mij bewerkt hebt. Dank u wel voor uw genade in mij. Voor uw bewerking van dit alles in mij. God is de bron van alles. God is de bron van alles. Je geeft God dankzegging voor alles wat hij geeft. En je geeft zelfs dankzegging voor het feit dat hij jou in staat stelt om de dingen die hij aan jou geeft, om die door te geven. Dus achter de vrijgevigheid van de Macedoniërs zit de bewerkende hand van de Heere God. En dat wil Paulus als eerste duidelijk maken. En dan pas zoomt hij in op de Macedoniërs. Nou, dat gaan wij ook doen. En dan legt hij uit de omstandigheden, de manier en de drijfveer. Nou, we gaan dus eerst stilstaan bij die omstandigheden. De omstandigheden waaronder de Macedoniërs hun giften gaven. Want dat is belangrijk, toch? Omstandigheden. Want als de omstandigheden slecht zijn, als je zelf niks hebt, dan kun je ook niks geven. Toch? Dat is logisch. Als je zelf niks te maken hebt, dan kun je ook niks doorgeven. Nou, Paulus maakt duidelijk wat de omstandigheden zijn waarin de Macedoniërs zitten. Lees met me mee in vers 2. Vers 2. Namelijk, dat te midden van veel beproevingen, door verdrukkingen, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Te midden van veel beproevingen en verdrukkingen. Dat was wat de Macedoniërs dagelijks aan hun hoofd hadden. Verdrukking. Ze werden verdrukt, waarschijnlijk ook in fysieke zin, bespot, achtergesteld, gepest, vals veroordeeld, gehaat. Ja, dat is niet vreemd, want dat heeft de Heer Jezus gezegd. Als ze mij haten, zullen ze ook jullie haten. Vanwege hun geloof in de Heer Jezus, vanwege het evangelie, werden de Macedoniërs vervolgd. En bovendien, zegt Paulus dan, hadden ze diepe armoede. Diepe armoede. Nee, dat zegt Paulus niet. Lees maar wat er staat. Buitengewoon diepe armoede. Geen cent te makken. Bliep bij de kassa. Als je aan het pinnen bent. Geen saldo. Dat waren de omstandigheden. Verdrukking en buitengewoon diepe armoede. Nou, niet helemaal. Dat waren niet helemaal de omstandigheden. Er was nog een omstandigheid. Een overvloed aan blijdschap. Een overvloed aan blijdschap. Dus in de verdrukking, in de armoede, stroomden deze Macedoniërs over van blijdschap. En dat resulteerde in vrijgevigheid. Niet zomaar vrijgevigheid, maar een overvloedige mate van rijkdom aan vrijgevigheid. Dat is hoe Paulus het verwoordt. Oftewel, ze gaven enorm veel, ondanks de omstandigheden. En vervolgens geeft Paulus een inkijkje in de manier waarop ze gaven. We weten al, ze gaven veel, maar hoeveel? Want Paulus zegt dat in vers 3. Lees met me mee, vers 3. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen en uit eigen beweging. Ze gaven boven vermogen. Dat betekent gewoon dat ze gaven meer dan dat ze eigenlijk konden missen. En dat past natuurlijk niet in ons logisch gecalculeerde denken. Wij noemen dat onverantwoord. Wij zijn gewend om te zeggen, het geeft niet meer dan dat je echt kunt missen. Maar ik heb niet de indruk dat Paulus dit voorbeeld aanhaalt om daarmee aan te geven dat de Macedoniërs onverantwoord waren. Nee, Paulus houdt dit de Korintiërs voor als voorbeeld. Dit is wat God bewerkt in de harten van de Macedoniërs. En Paulus zegt eigenlijk van, en dit is ook iets wat God in jullie harten kan bewerken. Korintiërs. En ook 2000 jaar later kan de Heere God dat bewerken in de harten van gelovigen. Werden de Macedoniërs ertoe verplicht? Werden zij gedwongen om op die manier te geven? Had Paulus hen onder druk gezet? Gebruikte Paulus zijn apostolisch gezag om te zeggen van, en jullie moeten geven boven vermogen? Nee. Dat deden ze uit eigen beweging. Nou ja, eigen beweging, hè, we weten. Op de achtergrond was het Gods bewerkende hand, hè, die dat bewerkte. Zonder dwang, blijmoedig. Nou, nog sterker. Als er al enige aandrang was, dan kwam die aandrang van de Macedoniërs zelf. Lees maar mee met me mee in vers 4. Vers 4. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Zie je dat voor je? Dat ze aan Paulus smeekten om hun genadegaven aan te nemen. En dat Paulus misschien wel zoiets zei, ik zeg niet dat het zo gegaan is, maar dat kun je je een beetje voorstellen. Nee jongens, doe even rustig aan. Let even op wat je zelf hebt. Ik kan dit echt niet aannemen van jullie, want dan hebben jullie niks meer zelf. En dat ze dan zeggen, alsjeblieft Paulus, doe nou niet zo moeilijk. Neem dit aan van ons. Dit is wat God in ons bewerkt heeft. Dat wil je toch niet tegenwerken? Dat is de manier waarop deze gemeenten hun gaven gaven. Boven vermogen. Ze gaven meer dan dat ze eigenlijk konden missen. Uit eigen beweging. Ze gaven zonder dwang, vrijwillig. En ze smeekte Paulus met veel aandrang om die genadegaven aan te nemen. Ze stonden te popelen. Weet je wat dat is, popelen? Dat is een soort trappelen van verlangen. Zo zou je dat kunnen zeggen, popelen. Ongeduldig. Ze wilden dat geld branden in hun handen. Zo wilden ze het weggeven. En dan is het natuurlijk de vraag, hoe komen gelovigen ertoe om op die manier vrijwillig, zonder dwang, te willen geven? Wat is hun drijfveer? Nou, we weten natuurlijk hè, dat het was Gods bewerkende hand, het was Gods genadegave die daarachter zat, die dat bewerkte. Maar ze hadden zelf ook een verantwoordelijkheid. Ze hadden zelf ook een verantwoordelijkheid. En dat is een heel belangrijk principe dat we doorheen eigenlijk de hele Bijbel tegenkomen. Hè? Gods soevereine werk in de mens, in de gelovigen, en de verantwoordelijkheid die ieder mens ook zelf heeft. Paulus verwoordt dat onder andere als volgt. Ik lees even voor uit hoofdstuk 9 vers 8. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Dus, wat deden de Macedoniërs? Waartoe ze in staat waren om zo vrijgevig te zijn, juist in die miserabele omstandigheden waarin ze zaten, wat deden ze? Lees met me mee, vers 5. Vers 5. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God. Dus voordat deze gemeente uit Macedonië bezig waren om na te denken over hun bezittingen, over hun geld, voordat ze nadachten over hun armoede en over de verdrukking waar ze in zaten, voordat ze nadachten over zullen we wel of niet iets geven, waren ze in eerste instantie bezig geweest met zich volledig over te geven aan de Here. Volledig overgeven aan de Here. Deze gelovigen wisten dat ze niet meer zichzelf voor zichzelf leefden, maar dat ze volledig voor God leefden. Ze wisten dat toen ze tot geloof kwamen, dat ze toen dienstknechten van koning Jezus werden, hun Here. Dat ze vanaf dat moment hem toebehoorden, namelijk hem die uit de doden is opgewekt, opdat zij vrucht zouden dragen voor God. Zo zegt Paulus het in Romeinen 7, dat we hem toebehoren, hem die uit de doden is opgewekt, opdat we vrucht zouden dragen voor God. Volledige toewijding aan God, aan de Heer Jezus. Dat stond bovenaan hun leven. Dat had de hoogste prioriteit. Dat bepaalde hun denken en hun doen. Hun denken en hun doen. Wat je denkt, dat doe je. Zo werkt dat. Hun manier van omgaan met de omstandigheden en de hele manier waarop ze in het leven stonden. En uiteindelijk bepaalde dat ook de manier waarop ze met hun bezittingen, met hun geld omgingen. En vervolgens, vanuit die volledige overgave aan Heere God, konden ze zich in tweede instantie overgeven aan Paulus. Overgeven aan het onderwijs van Paulus. Paulus die hen onderwees in het evangelie en hen daarin ook daadwerkelijk ook voorging. Hij was voorganger in het voorgaan van het leven, van het volgen van Christus. Ergens anders zegt Paulus, volg mij na, zoals ik Christus navolg. En dat wilde Paulus overbrengen aan de Macedoniërs en aan de Korintiërs. Die Macedoniërs die volgden het voorbeeld van Paulus, omdat Paulus het voorbeeld van Christus volgde. Volledige overgave, volledige gehoorzaamheid aan God. Dus eerst volledige overgave aan God. Vervolgens overgave aan het gezaghebbend onderwijs van Paulus. Vandaag de dag zouden wij zeggen aan het gezaghebbend apostolisch onderwijs zoals dat vastgelegd is in het Nieuwe Testament. Maar dan is er nog iets. Dan is er nog iets. Iets wat meespeelde in de manier waarop ze hun geld gaven. En dat staat in vers 4. Vers 4. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Zij zagen hun genade gaven als aandeel in het dienstbetoon van de heiligen. Hun broeders en zusters op grote afstand in Jeruzalem, broeders en zusters die ze nog nooit hadden gezien en misschien ook wel nooit gingen ontmoeten. Die broeders en zusters, die zagen zij als heiligen, als mede-heiligen. Dus niet zomaar als vreemdelingen die toevallig ook religieus waren en naar een kerk gingen op zondagochtend. Nee, ze zagen hen als mede-broeders en zusters, als heiligen, als familieleden, als deelgenoten van dezelfde genadegave van God. Leden van hetzelfde lichaam. Van Christus. En hun gaven zagen ze als dienstbetoon. Wij zouden nu zeggen als diaconie, als zorg voor medegelovigen. En dat was dus de drijfveer, de basis waardoor deze Macedonische gemeenteleden, waardoor ze zo vrijgevig konden zijn. Ze hadden zich volledig overgegeven aan God. Ze hadden zich overgegeven aan het apostolisch onderwijs. Wij zouden zeggen het nieuwtestamentisch onderwijs nu. En ze zagen hun broeders en zusters op afstand als medeheiligen. En vanuit die basis waren ze in staat om niet in eerste instantie naar hun eigen omstandigheden te kijken. Maar naar de omstandigheden van hun broeders en zusters. Ze zagen de armoede van de andere gelovigen en begonnen met blijdschap te geven. En dat deden ze door meer te geven dan dat ze zelf hadden, zonder dwang, maar vrijwillig. En ze stonden te popelen om te kunnen geven. Ja, dan kom ik weer helemaal terug bij het begin. Al die dingen, die houding, die blijdschap in het geven, en zelfs de miserabele omstandigheden waar de Macedoniërs in zaten, was de uitwerking van datgene wat God aan de gemeente van Macedonië gegeven had. Of anders gezegd, de genade van God die in de gemeente aan het werk was. En dat noemen we de soevereine uitwerking van God in de mens, in de levens van gelovigen. De soevereine uitwerking van Gods plannen in de levens van gelovigen. Door omstandigheden, in omstandigheden, dankzij omstandigheden. Maar dan gaat Paulus nog een stapje verder met zijn onderwijs. Paulus gaat nog een stapje verder en hij maakt duidelijk waarom hij de Macedoniërs als voorbeeld houdt voor de Corinthiërs. Waarom houdt Paulus die Macedonische gemeenten als voorbeeld voor de Corinthiërs? Nou, dat lezen we in vers 8. Lees met me mee in vers 8. Daar zegt Paulus: ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. De inzet, het dienstbetoon, de vrijgevigheid van de Macedoniërs gebruikt Paulus om te testen in hoeverre de oprechtheid van de Corinthiërs, in hoeverre het liefdebetoon van de Corinthiërs oprechte liefde is. Oprechte liefde. Ja, het is mogelijk om dingen te doen die heel erg liefdevol lijken, maar die helemaal niets met liefde te maken hebben. Nou, dat is iets voor een hele andere preek. Maar voor nu, vanochtend, even goed begrijpen dat Paulus dit dus wil doen om te testen of de Corinthiërs oprecht liefde betonen. Om te testen. Je zou kunnen zeggen: de inzet van de Macedoniërs, hun gaaf, datgene wat Paulus als voorbeeld voorhoudt, dat gebruikt Paulus om de Corinthiërs de maat te nemen. Om de Corinthiërs de maat te nemen. Maar, en nu wordt het belangrijk. Nu wordt het pas echt belangrijk. De ultieme maat, de werkelijke eiking van oprechte liefde, vindt plaats in reflectie op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. In reflectie op het evangelie. Is het je opgevallen? In dit stuk? Het evangelie? Midden in het stuk, twee hoofdstukken, over geven, over geld, over financiën, komt Paulus met het evangelie midden daarin. Lees met me mee. Vers 9. Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En we weten, we snappen dat de armoede en de rijkdom waar Paulus het hier over gaat, dat dat niet slaat op financiële rijkdom, financiële armoede. Maar dat het hier gaat over een veel diepere, een veel intensere armoede en rijkdom. Vers 9 schetst een veel groter plaatje. Het grotere plaatje van het evangelie. Vers 9 is een, je zou kunnen zeggen, een analogie, een parallel, een vergelijking, waarbij je kunt zeggen, het grotere voorbeeld, dat wordt als voorbeeld genomen voor het kleinere. Het grotere wordt als voorbeeld genomen voor het kleinere. Dat wat voor het grotere geldt, dat geldt zeker voor het kleinere. Het principe van het grotere voorbeeld geldt zeer zeker ook voor het kleinere. En in dit geval, het evangelie is het grote voorbeeld. En de principes van het evangelie zijn zeker ook van toepassing op het geven van onze giften. Op het omgaan met onze bezittingen, op het geven van geld. En hoe is de Heer Jezus arm geworden, terwijl hij rijk was? Nou, er is één Bijbelgedeelte wat daar heel duidelijk iets over zegt. En dat gaan we lezen. Zoek met me op, Filippenzen 2, vers 5 tot en met 9. Dat is iets verderop, ongeveer 20 bladzijden verderop. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 9. En ik denk dat dat voor iedereen hier ook wel een bekend gedeelte is. Filippenzen 2, vers 5. Daar begint, zegt Paulus, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die gezindheid, dat is die manier van denken, die houding. Laat die in u zijn. Zie je hoe Paulus hier oproept om Christus te volgen? En dan komt hij direct bij het evangelie. Direct bij het evangelie. Dus nog een keer, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden, en in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken. Boven alle naam. De Heer Jezus, de tweede persoon van de Godheid, heeft zijn goddelijke rijkdom, de rijkdom van het God zijn, niet gezien als iets om zich op voor te laten staan. De MBV zegt, hij maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. En de Engelse NIV zegt, he did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Hij bezag zijn God zijn niet vanuit eigen belang. Niet vanuit eigen belang. Nou, als Paulus een jaar tevoren de Korinthebrief al gestuurd heeft aan de Korinthe en daar allerlei onderwijs heeft gegeven, dan heeft Paulus in die 1 Korinthebrief ook in hoofdstuk 13 iets geschreven over oprechte liefde. Over liefde. Hij geeft een hele opsomming daar in hoofdstuk 13. Wat is liefde wel en wat is liefde niet? En dan noemt Paulus daar 15 dingen. 15 dingen van dit is liefde wel en dit is liefde niet. En precies in het midden van die opsomming, het 8e ding wat Paulus opnoemt, is het volgende. De liefde, oprechte liefde, de liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde zoekt niet haar eigen belang. En daarin gaf de Heer Jezus het voorbeeld. Hij wisselde zijn rijkdom in voor armoede. Hij verliet zijn goddelijke positie en werd mens. Hij gaf al zijn rijkdom weg en werd arm. Hij werd een dienstknecht. Hij werd slaaf. Hij werd aan mensen gelijk. Dat was wat de Heer Jezus deed. En ook daarin ging de Heer Jezus een tandje verder. Hij liet zich namelijk door mensen, door zijn eigen schepping, slaan. Bespotten, bespugen en uiteindelijk vermoorden aan het kruis. Je kunt zeggen, de Heer Jezus gaf zichzelf door mens te worden, dat is één ding. Maar hij gaf zich boven vermogen door zich te laten vernederen. Door zich te laten vermoorden, nota bene, door zijn eigen schepping. En tegen de rijke Korintiërs legt Paulus het evangelie opnieuw uit. De Heer Jezus, die vele malen rijker was dan jullie allemaal bij elkaar ooit zullen zijn, gaf het voorbeeld van geven. door zichzelf helemaal te geven en arm te worden. Armer dan jullie bij elkaar ooit zullen zijn. Van God verlaten. Aan het kruis. Zo arm. En waarom deed de Heer Jezus dat? Wat was zijn motivatie? Lees met me mee. In het laatste zinsdeel van vers 9. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Zodat de ander rijk zou worden. Zodat mensen rijk zouden kunnen worden. Zodat jij en ik rijk zouden worden. En we snappen dat het dan niet om aardse rijkdom gaat. Niet om geld en bezit. Maar dat het gaat om datgene wat bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 13 staat. De rijkdom met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. De rijkdom met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Zoals de Hebreeënbriefschrijver in hoofdstuk 12 zegt van de Hebreeënbrief. Jezus zag voor zich de vreugde. Hij zag de vreugde voor zich. Moet je eens over nadenken. Wat is dat voor vreugde die de Heer Jezus voor zich zag? Nou, daar geeft de Hebreeënbriefschrijver ook antwoord op. In Hebreeën 2. De vreugde van het vooruitzicht van vele kinderen tot heerlijkheid te leiden. Van vele kinderen tot heerlijkheid te leiden. Dat zijn wij mensen, broeders, zusters, dat zijn wij. Dat zegt de Heer Jezus, hij zegt in Hebreeën staat, hij noemt ze ook broeders. Hij schaamt zich niet voor jou en voor mij om ons broeders te noemen. Om ons tot heerlijkheid te brengen. Om ons zodanig te veranderen dat wij volledig het evenbeeld van de Heer Jezus zullen zijn. En dat wil hij hier in dit leven al bereiken. Onder andere door het denken over geven. En dat zal in de toekomst zal dat volledigheid worden als we hem zullen ontmoeten. Als hij komt. En een ieder die hoop heeft om hem te zien zoals hij is, die reinigt zich. Zoals hij rein is. Die reinigt zich. Zoals hij rein is. En dat reinigen, dat betekent dat je je laat vormen, omvormen in je gedachten. Omvormen in je hartsgesteldheid. Zodat je hartsgesteldheid, je liefdebetoon, gaat lijken op dat van de Heer Jezus. In het voorbeeld van Christus, in het voorbeeld van het evangelie, zien we dat geven gericht is op het welzijn van de ander. Op het goede van de ander, op de nood van de ander. En daarbij geeft het boven vermogen. Boven dat wat in eerste instantie logisch en goed gecalculeerd is. Boven de berekeningen in je Excel-spreadsheet. Uit het voorbeeld van het evangelie leren we dat geven iets kost. Het doet pijn. Het kost iets. Geven is iets wat je merkt. Geven gebeurt niet vanuit de overvloed, niet vanuit de leftovers, niet vanuit het restant onderaan de streep wat je overhoudt. Geven geeft het eerste het beste. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Geven volgens het evangelie houdt niets achter. Geven volgens het evangelie is opofferend, het kost iets. Geven volgens het evangelie is gebaseerd op oprechte liefde. Het zoekt niet het eigen belang, maar is gericht op het welzijn van de ander. Als Paulus de Korintiërs de maat neemt en hen voorhoudt en onderwijs geeft hoe ze moeten omgaan met hun giften, dan maakt hij dat heel concreet door aan de Korintiërs het voorbeeld van de Macedoniërs voor te houden. En als je dat hoort, als je dat leest, ja, dan weet je eigenlijk genoeg. Dan kun je aan de slag. Dat is duidelijk onderwijs. Paulus vindt het belangrijk om onderwijs te geven over, over geld en over bezittingen. Net zoals de Heer Jezus dat ook heel belangrijk vond en daar heel veel duidelijke dingen over zei. Maar Paulus wil niet dat geven blijft hangen op het niveau van moeten, dwang of bevel. En daarom laat Paulus zien aan de Korintiërs hoe geven, het geven van je gift, hoe dat verankerd is in het evangelie. Want u kent de genade van ons Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Amen. Mag ik bidden? Heere God, wat is uw woord duidelijk? Wat is het magnifiek en fijn om ons te laten leiden door de woorden die u hebt laten opschrijven. En dan willen we u vragen, Heer, wilt u onze harten veranderen? Wilt u ons meer en meer dagelijks doen lijken en doen veranderen naar het beeld van uw Zoon? Ook als het gaat om de dingen die ons vaak zo zwaar aan deze aarde trekken, onze bezittingen, ons geld. En Vader, wilt u ons dat geven, die genade, ook deze komende week. Heer, dat we stap voor stap door uw woord veranderd mogen worden. Door uw heilige inwerking van uw Heilige Geest in ons. Vader, dat we meer en meer mogen lijken op uw Zoon. En dat we mogen gaan leven vanuit het evangelie. Wilt u dat zo in ons bewerken? Wilt u die genade zo aan ons geven de komende week? Zo bidden we in Jezus' naam. Amen.